Zo, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En toen ik hier binnenkwam was het al gelijk gezellig. We komen natuurlijk niet voor de gezelligheid. Maar het is ook goed als je voor de gezelligheid komt. Dan hoop ik dat het een gezellige Bijbelstudie vandaag wordt. Maar ik wilde er wel aan toevoegen. Het is op zich natuurlijk ook wel goed. Het moet niet slechts een hoorcollege worden. Waarin men wat komt halen en dan weer weggaat. Het is ook goed om gemeenschap vanuit het geloof met elkaar te hebben. En ook dat is vandaag een mooi moment zoals we bij elkaar mogen komen. Dat we dat met elkaar kunnen hebben. En ja, laten we nu maar eens gaan beginnen met datgene waarvoor we hier natuurlijk in de eerste plaats zijn gekomen. Om te luisteren naar Gods woord. En we gaan verder in Romeinen 9. We hebben de afgelopen keren gezien, hè, we zijn al heel lang mee bezig, dat Romeinen 9, ja, best wel een pittig hoofdstukje is. En toch ook een hoofdstuk is waarvoor je heel veel naar het Oude Testament terug moet gaan. En waarbij je toch op een gegeven moment ook een beetje begrip moet krijgen van wat er in dat Oude Testament staat geschreven. En als je dat gaat verstaan, dan ga je ook beter die boodschap van Romeinen 9 verstaan. Het is niet zomaar van, nou, ik lees Romeinen 9 en de tekst verklaart zichzelf. Nee, daarvoor moet je toch echt terug naar het Oude Testament. Laten we vandaag lezen vanaf vers 19 tot en met 29. En daar staat dan het volgende. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereedgemaakt verdragen heeft, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad zijn zaak snel afhandelen op aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt zijn geweest. Ja. Waar waren we ook alweer gebleven? Want het is wel even goed om dat terug te halen. Zeker bij zo'n lastig hoofdstuk als Romeinen 9. Nou, kort gezegd zien we in Romeinen 9 dat Paulus laat zien hoe God met Israël als volk handelt. Dus God, hoe God met Israël als volk handelt. En niet zoals sommigen denken, hoe God met de individuele gelovigen in deze tijd handelt. Als je dat gaat doen, en je pakt ook nog eens niet het Oude Testament erbij, om ja, te gaan bekijken hoe dit gedeelte in elkaar zit, dan kun je al gauw verkeerde conclusies trekken. Nou, en waarom doet Paulus dat? Nou, Paulus doet dat omdat Israël dacht dat zij de voorwaarden konden bepalen waardoor zij tot God konden komen. En Daarover wil Paulus toch wel het een en ander zeggen en wil hij het volk Israël ook duidelijk maken dat dat niet het geval is. Dat niet de mens de voorwaarden bepaalt hoe hij tot God kan komen, maar dat God die voorwaarden bepaalt. Dat God de condities ook schept van hoe hij de mens redt. En dat de mens niet uit eigen kracht zichzelf kan behouden. Maar dat hij dat offer van Jezus Christus aan moet nemen. En dat hij zich moet onderwerpen aan God. We zien het in Romeinen 9 vers 16 hè, onder andere terug. Waar dan staat. Zo hangt het dan niet af van hem die wil. Ook niet van hem die hard loopt. Maar van God die zich ontfermt. Het gaat er hier niet om dat wij geen vrije wil zouden hebben. Om ook voor God te kiezen. Zoals door menig heen wordt gedacht. Maar waar het hier wel om gaat, is dat Paulus duidelijk wil maken dat wij niet op grond van eigen werken behouden worden. Het gaat niet om eigen inspanning, maar het is God die zijn genade geeft. Het is God die zijn ontferming geeft. En dat hardlopen wat hier om gaat, hebben we toen ook bij stilgestaan, ja, dat is niet rennen op de renbaan van het geloof, wat Paulus hiermee bedoelt, want dan zou hij zichzelf tegenspreken. Ja, dat rennen op een remmen van het geloof, dat doe je op het moment dat je al behouden bent. Dat doe je vanuit je behoud. Dat is het bewerken van je behoud met vrezen en beven. Je zou beter kunnen zeggen, het uitwerken van je behoud met vrezen en beven. Maar wel in de zekerheid dat je behouden bent. Nee, hier gaat het om het verkrijgen van het behoud. En daar lever je als mens geen eigen inspanning in. Dat zien we dan ook zo mooi terug. In Romeinen 3, vers 28. Romeinen 3, vers 28. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Door het geloof worden we gerechtvaardigd. Hè? Dan zou je kunnen zeggen, ons minieme geloof mag inhaken op het volkomen geloof van Jezus Christus. Waardoor we ons behouden mogen weten. En ja, en daar komt geen eigen werk bij. Ja, en toch hebben wij vaak hè, de neiging, dat toch het idee hebben dat we wel een eigen werk moeten doen. Dat we zelf toch een inspanning moeten leveren. En dat God ook afhankelijk is van onze inspanning. En zo verzinnen we ook allerlei regels en allerlei voorschriften. En bepalen we ook allerlei normen. Normen waaraan je moet voldoen voordat je echt een goede gelovige genoemd kan worden. Regels waar men zich binnen een bepaalde geloofsgroep ook aan moet houden. Want ja, anders hoor je toch niet tot het uitverkoren deel. Maar ook kunnen we onszelf normen in het leven opleggen. Van ja, we willen dit en dat bereiken. We willen dit doel en we willen dat doel behalen. En we willen hier de controle over hebben en daarover. En ja, u zult dat beter weten dan ik, want de meeste van u zijn, ik denk allemaal zijn jullie wel ouder dan dat ik ben. U heeft dat vast al heel vaak in uw leven meegemaakt, dat je dan soms ineens tegen een muur oploopt. Omdat er dan wat gebeurt in je leven, doordat je ziek wordt. Doordat je te maken krijgt met verlies, met een sterfgeval. Of ja, doordat je te maken krijgt. Met kinderen die niet de weg gaan waarvan je had gehoopt dat ze gaan. En dan merk je eigenlijk dat je helemaal geen grip op het leven hebt. En juist op die momenten, en dat is zo mooi om te merken, dat God dan in ons wil werken. En dat God juist die zwakke momenten van ons wil gebruiken, ja, om zijn kracht in ons te openbaren. We hebben ook al een heel aantal keren ook stilgestaan bij Romeinen 8 vers 28... Maar we kunnen er niet genoeg van krijgen om daar maar ook iedere keer bij stil te staan. En er staat dan in Romeinen 8 vers 28. En wij weten voor hen, dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dan leer je eigenlijk twee dingen in dit vers hebben gezien. We leren in dit vers dat zij die geroepen zijn door God, die volgens Gods voornemen geroepen zijn, Dat de mensen zijn die hem lief hebben. Ik zie ook heel duidelijk in dat we een eigen keuze hebben. Dat we ook een vrije wil hebben. Dat is de ene kant. En de andere kant is het punt wat ik, naar aanleiding van wat ik u net noemde, van onze zwakheid, en waar we tegenaan soms lopen in ons leven, dat er dan staat dat, ja, voor hen die God lief hebben, werken alle dingen mede ten goede. En ja, ik kan u wel vertellen, ik heb in de afgelopen weken ook, we hebben druk gehad in thuis. Had op een gegeven moment een vriendinnetje van Roos, klasgenootje van Rosalie, onze oudste dochter. Daar ging het thuis niet goed mee. Dus die hebben 2 weken opgevangen. Nou, dan krijg je gelijk ook jeugdzorg er uiteindelijk bij. Daar word je ook niet altijd blij van. Dan moet je zelf achter dingen aanzitten. En ja, dan komt er een hele hoop problematiek op je af. Word je zelf ook nog ziek. En ja, dat is zo'n moment dat je dan zelf, dat ik het op dat moment ook helemaal niet zo echt meer kon opbrengen. En ja, dan stort je op een gegeven moment in. Want je wil alles onder controle houden. Maar dan word je ziek en dan kun je het niet. En op zo'n moment is het dan zo mooi om te merken van, ja, Heer, ik kan het niet alleen in het leven. Ik kan niet alles onder controle houden. Maar ik heb u zo heel hard nodig. Want vanuit eigen kracht red ik het niet. En kan ik al helemaal niet de wereld verbeteren. En ja, dat is dan wel weer waar je bij bepaald wordt. En achter krabbel je weer op. En dan strompel je weer verder. En dan ga je weer verder. En ja, dan is het toch zo mooi om te mogen weten dat we op weg zijn naar een heerlijk hemels vaderland. Waar het wel allemaal perfect mag zijn. Goed, die boodschap van Romeinen dus. De Joden die dachten dus wel de weg tot God zelf te kunnen bewerkstelligen. Dachten zelf wel ook die weg naar God te kunnen maken. Maar Paulus zegt uit, nee, we hebben Gods ontferming nodig. En Paulus maakt dat duidelijk, dat die Israëlieten op de verkeerde weg zitten aan de hand van een aantal voorbeelden. We gaan er kort doorheen, want ik wil straks graag weer verder waar we gebleven zijn. Maar het is goed om dat nog weer eens een keer in onze herinnering op te halen. Want het is zo'n lastig hoofdstuk en het is best wel lastig om dat te bevatten. Dus dan is herhaling de beste methode. Wat zijn de voorbeelden die Paulus geeft? Nou, hij geeft het voorbeeld van Abraham en Isaac. En wat hebben we daar gezien? Nou, bij Abraham en Isaac hebben we gezien dat je niet door het vlees geroepen bent, dat je een roeping krijgt, maar dat de roeping op grond is van de belofte. Niet op grond van het vlees, niet op grond van wat je zelf bent, maar op grond van wat God geeft, dat God een belofte geeft. Dat is wat we bij Abraham en Isaac terugzien. Bij Jacob en Esau zien we terug dat het die roeping niet op grond is van geboorte, niet op grond is ook van eigen inspanning, van eigen status die je hebt, dat de roeping niet op grond daarvan is, maar dat die roeping op grond is van het voornemen dat God heeft gemaakt. En wat heeft God in dat voornemen gezegd? Nou, allen die God lief hebben, die beschouwt hij als geroepen. En God weet al ver van tevoren wie hem lief kan hebben en wie hij kan gebruiken en wie hij ook kan roepen. En dat is Gods voorkennis, dat zien we ook, hebben we ook in Romeinen 8 teruggezien. Waar we in Romeinen 8 vers 28 de basis zagen. En waar je vanaf vers 29 dat voornemen van God ziet uitgewerkt. En dat je dan eigenlijk ook kan weten van, ja, God weet van tevoren wie hem lief gaan hebben. Dat is Gods voorkennis. En van wie hij weet dat ze hem gaan lief hebben, ja, die heeft hij ook tevoren bestemd. En die heeft hij vervolgens toch ook geroepen en uiteindelijk gerechtvaardigd en verheerlijkt. Dus God handelt eigenlijk met voorkennis in dat opzicht. Jacob en Esau. We hebben ook nog het voorbeeld van Mozes. En bij Mozes hebben we gezien dat het God is die de genade schenkt. En dat God ook de voorwaarden bepaalt waaronder hij die genade schenkt. En wat waren die voorwaarden bij Mozes? Nou, Mozes moest op de rots in de spelonk gaan staan. En daarin zien we natuurlijk een prachtig beeld van Christus. Om behouden te worden moet je in Christus zijn. Moet je vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus. En hoe doe je dat? Nou, door slechts te geloven. En zo zien we dat God de voorwaarden bepaalt waaronder hij genade schenkt. Toen hebben we nog stilgestaan bij het voorbeeld van Farao. Bij Farao hebben we gezien dat de mens God niet kan weerstreven. En in dit geval ging het natuurlijk over Israël. zoals het in dit hele gedeelte gaat. Maar goed, er zit ook een algemene les voor ons in. De mens kan God niet weerstreven. En ook al gaat de mens een hele andere weg, God weet al ver van tevoren, bij Farao ook, wist God ook ver van tevoren, hij gaat zijn hart verharden. God weet al ver van tevoren wat de weg van die mens is. En hij anticipeert daarop. En hij kan daar in zijn plan rekening mee houden. En hij weet dat allemaal al ver van tevoren wat er gaat gebeuren. En zodoende heeft God uiteindelijk Farao kunnen gebruiken. Ondanks dat Farao, ja, inging tegen Gods wil. Door het volk Israël niet te laten gaan. En dan tot slot, hebben we de vorige keer bij stilgestaan, het pottenbakkerswerk. En van het pottenbakkerswerk hebben we gezien dat God uiteindelijk de bestemming van Israël, maar ook van de volken, hebben we gezien vanuit Jeremia 18 was het, dat God de bestemming van Israël bepaalt. En dat God ook op een gegeven moment kan zeggen van nou, ik heb hier een volk neergezet en dat volk, dat heb ik een hele mooie positie gegeven. Maar dat volk dat wandelt niet in mijn weg, dus ik neem die heerlijke positie van dat volk af. Maar omgekeerd gebeurt het ook, hebben we in Jeremia 18 gezien, dat daar een volk is van ja, dat God straft, maar dat volk komt tot inkeer en God die neemt dan het besluit om berouw daarover te hebben en dan weer een nieuwe weg met dat volk te gaan. Daar zijn we gebleven en we zijn gevorderd tot en met vers 20 en we willen nu verder gaan met vers 21. Want ik wilde daar de vorige keer nog snel doorheen, maar dat heb ik maar niet gedaan, want we hebben eerder gezien dat ergens snel doorheen gaat niet zo werkt. En dat gaan we dus nu ook maar rustig doen. En het lag me in mijn bedoeling om af te werken tot vers 29, maar u raadt het al, ik denk niet dat we dat gaan redden vandaag. Komt de volgende keer wel. Het is ook zo mooi om gewoon naar het Oude Testament te gaan. En nogmaals, ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Als de Joden deze aanhalingen, deze verwijzingen van Paulus hoorden, die overigens allemaal uit de Septuaginta, de Griekse vertaling heeft gehaald van het Oude Testament. Dat was zeg maar de herziene statenvertaling van die tijd. Dan wisten de Joden ook precies waar het over ging. Zij konden die geschiedenissen helemaal ophalen. En zij wisten ook precies wat er in die profetie stond en wat ermee bedoeld wordt. En eerlijk gezegd is onze kennis daarin behoorlijk ontoereikend. Moet u zeggen, ik ben daar zelf ook wel tegenaan gelopen. Dat ik zoiets had van, nou, je bent ermee bezig en dan kom je er eigenlijk wel achter dat je zo ontzettend weinig weet van dat Oude Testament. En daarom is het voor ons goed om daar even wat meer aandacht aan te besteden. Zodat we ook de beelden die hier gebruikt worden, want dat zijn het allemaal voorbeelden, dat we die goed gaan verstaan. Vers 21, laten we het eens even gaan lezen. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te gebruiken? Ja, hier vinden we eigenlijk dezelfde bevestiging terug als die we in Jeremia 18 hebben gezien. En daar was het ook die pottenbakker die uit dezelfde klomp leem zo de ene pot kon maken, maar die zinde hem dan niet en dan maakte hij die pot weer kapot en dan maakte hij er een andere pot van. En daarmee werd Israël ook op zijn plek gezet. Van ja, Israël is in ten diepste, in de grond van wat ze zijn, gelijk aan alle andere volken. Alleen, ze hebben door God een uitverkoren positie gekregen. Maar in de grond zijn zij gelijk aan alle andere volken. En als we dit nou eens meer gaan toepassen op ons als individu, dan geldt het voor ieder mens ook, dat ieder mens in de grond van zijn bestaan gelijk is. Alleen, het is God die soms een andere weg met de ene mens gaat ten opzichte van de andere mens. En dat is goed dat we dat beseffen. Nou, dan moesten de Israëlieten ook beseffen, want die bleven maar staan op hun uitverkoren positie. Die zeiden, ja, maar wij zijn toch het uitverkoren volk, wat kan ons nou toch gebeuren? God doet ons toch niks? Waarbij ze geen lessen trokken uit de geschiedenis. Waarin God continu, als Israël de mist in ging, ze aanpakte. Dezelfde klomp leem. Ieder is gelijk. En zoals het ook in Romeinen staat, er is geen aanziens des persoons. Wat we ook zien, is dat het hier niet gaat om het leem. Dat het leem niet centraal staat, maar dat de bedoeling van de pottenbakker centraal staat. Dat als het niet naar de zin van de pottenbakker is, dan kan die zomaar iets anders doen met het leem. Het gaat dus om de pottenbakker. Het gaat dus om God. En uiteindelijk is het zo dat wij als mensen ondergeschikt zijn aan Gods wil en plan. Het is niet zo van dat God een plan voor ons maakt, dat het passend is voor ons. Of het is niet zo dat God daarin helemaal rekening met ons houdt. Nee, wij worden ingepast in het plan van God. God gebruikt ons, God gebruikt gelovigen, God gebruikt de verschillende geloofsgroepen in zijn plan. En wat je toch wel heel vaak terugziet in de hedendaagse theologie is dat God er voor ons is. Dat God ons hulpje is, dat God ons knechtje is, dat God onze problemen moet oplossen. Maar zo werkt het niet. Wij zijn ondergeschikt aan God. En het moet niet zo zijn dat wij bij God dingen afbidden. Hè, en dat wij God helemaal van gedachten moeten gaan veranderen. Of dat wij aan God moeten gaan uitleggen van joh, hè, je moet het zus en zo doen. Zo spreken sommige mensen ook al over God. Hè, over jij en over dit en over dat. En ja, nee, het beste kunnen wij ons onderwerpen aan Gods wil. Want God die zoveel hoger is als dat wij zijn, ook in zijn denken. Ja, die weet zoveel beter voor ons te bepalen wat wij nodig hebben. Personen en geloofsgroepen krijgen zo hun bestemming naar Gods voorzienigheid. En dat gebeurt dan ook ten aanzien van de keuze voor of tegen hem. En ja, kan dus die pottenbakker, kan God ook, naar gelang hij wil, het verschillende pottenbakkerswerk en de bestemming geven die hij wil. We zien dat ook ergens terug met betrekking tot onze tijd. En ik maak graag altijd de koppeling naar de praktijk van het dagelijks leven. En daarom wil ik u meenemen naar 2 Timotheüs 2. 2 Timotheüs 2. Nou, dan gaat het over de begeerte van de jeugd. Nou, die heeft u natuurlijk al lang niet meer. Of u moet toch in een verlaten midlife crisis terecht zijn gekomen. Maar ik zie hier nog niemand met piercings en met tatoeages. Of die hebben ze goed weg. De begeerte van de jeugd. En dan zou je ook alweer naar Prediker kunnen gaan. Prediker 12. Gedenk de schepper in de jongelingsjaren. Dat gaan we dan niet doen. En dat zijn dan weer gelijk van die gedachten die bij je opkomen als je daarover hoort. We gaan een stukje lezen. 2 Timotheüs 2. Vers 19 tot 23. En daar staat dan. Toch blijft het fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En we hebben, je kunt in Romeinen 9 ook zelfs lezen dat God dat van tevoren weet. Dat God voorkennis heeft. Nou, de Heere weet wie van hem zijn. Hij weet het op dit moment, maar hij wist het ook al ver van tevoren. En hij weet ook al wat voor keuzes ik in mijn leven ga maken. Ook al heb ik daar de vrije wil in. Ik kan het toen ook uitgelegd, ik heb er al voorbeelden ook over gegeven. Van, ja, dat je soms dingen van tevoren als mens ook kan voorzien. Nou, God heeft dat in een volkomen wijze. En dan staat er verder. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Want dat is niet in overeenstemming met die naam van Christus. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver. Dan denk ik weer, u kunt dat eventueel als een aantekening bijzetten. 1 Korintiërs 3 vers 12, waar het gaat om hoe bouw je op het fundament van Christus. Hoe bouw je vanuit die naam van Christus? Doe je dat met goud? Doe je dat met zilver? En met edelstenen? Nou, dat blijft staan door het vuur heen. Of doe je dat met hout, hooi en stoppelen? Nou, dat fikt als een tierenlier en daar blijft dan niks meer van over. En hier is het goud en het zilver, dat zijn de goede voorwerpen. Maar er zijn ook voorwerpen van hout en aardewerk, zo lezen we nu verder in vers 20. Sommige zijn voor eervol, dat is het zilver en het goud, maar andere voor oneervol gebruik. En dat oneervolle gebruik, nou ja, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan iets waar je je uitwerpselen in doet, waar het vuil in gaat. Nou, daar wil je toch niet voor gebruikt worden. En als je het dan hebt over dat een mens een aardevat is, nou, dan wil je toch liever een schat in het aardevat hebben, dan dat je daar uitwerpselen in hebt. dat ruikt niet zo lekker, eerlijk gezegd. Ja, laat ik zo zeggen, we hadden laatst een dode muis in huis. En dat stonk. Mijn vrouw zei, wat stinkt het hier? Wat stinkt het hier naar urine in huis? Ik zei, nou, ik heb toch echt wel goed gemikt, ook al kom ik van een grote hoogte. En ik ging eens op zoek en ik deed de kast open en ik zat met mijn neus op een muis. Ik schrok me helemaal. Ik heb het ook een ander op laten ruimen, zo'n help ben ik dan. Maar dat doe je dan niet met het goede servies, maar dat doe je met een oude stoffer en blik. Nou, zo heb je ook mensen in de plaatselijke gemeente. Die hebben een eervolle bestemming. En dan gaat het niet eens dat je vooraan zit. Maar dan gaat het eigenlijk meer van, ja, dat zijn nou voorbeelden in het geloof. En ik kom ook wel eens van die mensen tegen. Dat zijn, nou, die zitten altijd stilletjes in de gemeente. Die zijn er altijd. En als er nieuwe mensen komen, dan hebben ze daar aandacht voor. En als iemand het moeilijk heeft, dan nodigen ze uit te eten. Dat zijn nou die voorbeelden voor eervol gebruik. Je hebt ze ook. Die zijn voor oneervol gebruik. Dat zijn de scheuringzoekers. Die willen dat bepaalde mensen niet meer in de gemeente komen. En die komen net binnen bij een gemeente binnen. En die willen gelijk ook de lijn in die gemeente uitzetten. En die willen bepalen hoe het gaat. Ja, dat zijn eigenlijk de verkeerde voorbeelden. Dat zijn de voorbeelden waarvan je kan zeggen van, nou, zo hoor je nou als gelovige niet te zijn. En dan heb je eigenlijk een voorbeeldfunctie, alleen dan in omgekeerde situatie. Zo van, nou, zo moet je het eigenlijk niet doen. Dat soort mensen kun je ook veel leren. Dat je zoiets hebt van, nou, zo hoort het eigenlijk niet te zijn. Dat je eens bij jezelf te raden gaat, zit ik zo niet in elkaar. Dat zijn de voorwerpen voor oneervol gebruik. Nou, dan lezen we even verder. Betekent het dan dat als je eenmaal voor oneervol gebruik bent gesteld, dat dat niet kan veranderen? Nou, we hebben toen de tijd vanuit Jeremia gezien dat die volken tot inkeer kunnen komen. Nou, zo geldt het voor individuele gelovigen in deze tijd ook, als we nu hier verder lezen. Want dan lezen we in vers 21. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heer. Voor elke goed werk gereed gemaakt. En hoe gaat dat? Heel simpel gezegd. Van joh, stel jezelf niet centraal, maar stel de Heer centraal. Stel het pottenbakkerswerk niet centraal. Wees niet trots op je eigen potje. Roem niet in je eigen vlees, maar roem in de Heer. En dan zul je uiteindelijk, kun je voor hem zijn als een gouden schaal of een gouden beker. En niet als een pot waar uitwerpselen in gedaan worden, maar een gouden beker waarin de meest kostbare wijn geschonken kan worden. En dan lezen we in vers 22, wat Paulus dan verder bedoelt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Nou, tegenwoordig is dat coma zuipen. En ik las laatst ook weer iets van dat je je slagaders dicht kan knijpen. En daar krijg je dan ook weer een kick van. En sommige jongeren die spuiten dan wodka in hun ogen. Dan krijg je ook snelle alcohol binnen. Nou, dat soort ongein, hè, dat zijn deze tijd de begeerte van de jeugd. Maar ik denk dat de begeerte van de jeugd ook het streven is naar rijkdom. Naar macht. Naar faam. Alles wat met jezelf te maken heeft. En alles wat met de bevrediging van het vlees te maken heeft. Daar moet je niet naar streven, want dat brengt eigenlijk allemaal ongerechtigheid met zich mee, en dat brengt je van het geloof. We kunnen denken aan Demas, die de tegenwoordige wereld lief heeft gekregen. Nee, het is veel beter zoals er hier in vers 22 staat. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En wat is dat, een rein hart? Nou, met een rein hart wordt bedoeld een zuiver hart. Dat je daadwerkelijk ook gericht bent op de Heere, maar dat je, ja, niet een soort voordoet van, nou, ik dien de Heere, maar je doet het uit eigen belang. Een soort geestelijke carrière maken. Uit een zuiver hart gericht op de Heere. En dan staat er verder nog in vers 23. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Ga niet lopen muggenziften. Maar hou vast aan die ene basis. En die ene basis is Jezus Christus. Ja, en daar mag je dan in groeien. Hè? Want dat is een groeiproces. En ook dat zult u waarschijnlijk wel beamen met, ja, de veelheid aan levenservaring die u meer heeft dan dat ik heb. En daar zo over nadenkend. En je koppelt dat bijvoorbeeld ook aan de krans der rechtvaardigheid. Of de kroon die je krijgt. Ja, zat ik ook zo te denken, had ik ook zo'n idee en ik wil het u maar meegeven, de overdenking. En als ik dan zo naar het leven kijk, dan denk ik dat ons leven één grote leerschool is. Eén grote leerschool waarin we steeds meer ons dienen afhankelijk te maken van de Heer. Waarin we steeds meer van Hem dienen te verwachten. Steeds meer bewust dienen te worden van onze eigen zwakheid. En ja, naarmate we steeds meer leren te vertrouwen op de Heer, kan de Heer ook steeds meer met ons. En ja, zal dat straks ook wellicht bepalen als we straks in de hemel komen, ja, welke verantwoordelijkheden we van de Heer krijgen. Welke verantwoordelijkheden Hij ons geeft straks in onze fysieke hemelse bediening. We hebben nu een geestelijke hemelse bediening, want we zijn hier op aarde. Maar ja, door ons, hoe wij ons geloof beleiden, worden ook de overheden en de macht in de hemelse gewesten Gods genade verkondigd. Maar dat zullen we straks fysiek gaan doen. Nou, zomaar even een gedachte. We gaan terug naar Romeinen. We gaan naar Romeinen 9 vers 22. Romeinen 9 vers 22. Een lastig vers, ik heb dat de vorige keer ook al wel aangegeven. Want in dit vers komen twee lijnen samen, de twee voorbeelden samen, die eerder behandeld zijn. Namelijk het voorbeeld van Farao en het voorbeeld van pottenbakkerswerk. En dat wordt dan uiteindelijk toegepast op Israël. Maar laten we het vers eerst even lezen. En is het niet zo dat God, omdat Hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toren voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft. Het eerste deel, dat ga ik even met u lezen, dat heeft betrekking op het voorbeeld van de farao. En is het niet zo dat God, omdat Hij zijn toren wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken? Dit deel gaat over farao. En ja, wat Paulus hier eigenlijk zegt is dat God farao heeft laten bestaan, omdat het vanuit zijn voorzienigheid zijn wens was om, want dat is wat willen hier staat, zijn wens was om zijn macht bekend te maken. Hij wilde juist door die halsstarrigheid van farao en het vasthouden aan zijn macht door farao, wilde de Heere zijn grootheid bekend maken. En ja, juist door die plagen laten zien en door die verlossing van Israël uiteindelijk, dat God sterker is. Dat God boven alle goden staat. Dat is wat God wilde laten zien door farao. En zodoende, door zijn handelen in die tijd, door de verlossing van Israël, wilde hij ook Israël heel duidelijk laten zien van ja, ik ben jullie God. En ik ben degene die jullie verlost. En jullie hebben jezelf niet verlost, maar ik heb jullie verlost. Dat is het eerste. Dan lezen we verder in vers 22 en daar gaat het dan vervolgens over het mislukte aardewerk, zou je kunnen zeggen. En dat uiteindelijk door God verdragen is. En dan lezen we in vers 22, met veel geduld de voorwerpen van zijn toren voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft. Je zou ook kunnen zeggen gedragen heeft. Dat klinkt nog zelfs wat aardiger. Dat eigenlijk God ook nog wel telkens klaar heeft gestaan met zijn genade. Nou, God heeft niet gelijk dat vaak het werk aan de kant gezet, maar hij heeft ze verdragen. Terwijl hij van tevoren wist, ja, het loopt niet goed met hen af. Maar ook daarin wilde hij zijn grootheid bekendmaken. Wilde hij laten zien hoe genadig hij was. En wilde hij ook laten zien van het ligt niet aan mij, maar het is ook uiteindelijk jullie keuze dat jullie mijn genade niet aannemen. Nou, zo zien we hier dat het ongelovige deel van Israël door twee voorbeelden, namelijk dat van farao en dat van het pottenbakkerswerk, uitgebeeld wordt. En zien we ook dat God een lange tijd geduld heeft gehad met Israël. En dat zie je ook eigenlijk vanaf het moment dat de Heer Jezus komt. En laten we het Oude Testament nog maar buiten beschouwing. Als je gaat kijken in de tijd van de koning, als je dat eens door gaat lezen, wat een herkansing het volk krijgt. Maar ook in de tijd van de Heer Jezus zien we dat. De verkondiging van Johannes. Johannes die de doper hebben dan over, die verworpen werd door de schriftgeleerden, de fariseeërs. Dat irriteert me. De verkondiging van de Heer Jezus die verworpen werd, zelfs gekruisigd werd. Petrus, die zijn toespraak had op Pinksterdag, maar uiteindelijk vast kwam komen te zitten. En Paulus, die tot 3 maal toe zegt, maar nu ga ik naar de volken toe. En de derde keer dan is het ook gelijk raak. Ja, zo heeft God geduld gehad met zijn volk. En dan zien we hier ook dat dat geduld, ja, dat heeft een bepaald doel. En dat doel daarvan, dat vinden we dan vervolgens beschreven in vers 23. Dus het volk Israël stond er nu ongehoorzaam. God heeft daar geduld mee. En dat geduld, dat heeft op zich weer een doel. Laten we dan eens vers 23 lezen. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. Over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En dat staat dan eigenlijk als een vraag hier. Nou, eigenlijk een retorische vraag die Paulus hier stelt. En Paulus zegt hier feitelijk van ja, het doel van God in het hele handelen, ook met het ongelovige Israël, en ook met dat voorbeeld van die farao, is uiteindelijk niet om zijn toorn te laten blijken, wat natuurlijk in bepaalde kerken wel verkondigd wordt. Dan gaat het toch vooral over de toorn van God. En het is uiteindelijk ook niet zozeer dat God zijn redding wil laten blijken. Nee, dat staat er ook niet. Nee, het gaat dat God wil, wat God wil doen, is dat hij de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend wil maken. God wil de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend maken. Nou, en dan zegt de oplettende luisteraar, zegt, hey, Efeziërs 1. Nou, daar gaan we ook even naar kijken. Is dat met die popjes, hè? Die hebben ook een eigen wil. Weg met dat pottenbakkerswerk, hè? Gooit kapot. Dat moest Jeremia uiteindelijk ook doen, hè? Jeremia 18. Moest hij het ook kapot gooien. Maar laat dat hier maar niet doen. Dan krijgen we ruzie met de mevrouw daar. Dat wil ik niet hebben, want het is een aardige mevrouw. Even kijken, Efeziërs 1. U weet, daar komen we 3 keer terug. En daar gaan we ook niet te lang bij stilstaan. Dat is allemaal basiskennis voor u. Neem ik aan. Efeziërs 1. Daar vinden we het ook heel duidelijk terug, hè? Ook met betrekking tot Gods handelen. Ja, met ons als gelovigen in deze tijd. Wat staat er in vers 6? Nou, daar vinden we de eerste keer. En vers 3 tot en met 6, zoals u weet, staat God centraal. En dan staat er in vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Vanaf vers 7 gaat het over Jezus Christus. En dan lezen we uiteindelijk in vers 12, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Het is wel met die kopjes. Zet ze weg. Ja, vers 12 dus. Ook dat tot tweede keer toe, hè, tot lof van zijn heerlijkheid. En dan vervolgens in vers 14, en daar heeft het vanaf vers 13, hè, vers 13 en 14 heeft betrekking op het werk van de Heilige Geest, die van God uitgaat, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, het doel is niet onze verlossing, maar het is uiteindelijk dat wij zijn tot lof van zijn heerlijkheid. En ja, dat is wat we hier dan uiteindelijk zien. Dat het allemaal gedient tot Gods lof en heerlijkheid. En het mooie is, ja, dat wij daaraan ondergeschikt zijn, maar dat het wel zo is voor de gelovigen dat God zijn heerlijkheid, de rijkdom van zijn heerlijkheid, aan de gelovigen bekend wil maken, zoals we in Romeinen 9 vers 23 ook zien. Want er staat dat het doel van Gods geduld met die ongelovigen is dat hij de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend maakt, aan het verstand brengt, aan de voorwerpen van zijn ontferming. Dus dat God nog geduld heeft met die ongelovigen, heeft als doel dat de rijkdom van Gods heerlijkheid aan hen wordt duidelijk gemaakt, aan hen bekend wordt gemaakt, die God liefhebben en die volgens Gods voornemen, ja, geroepen zijn door hem, hè, en die hij ook van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. We gaan er zo nog even bij stilstaan wat nou de noodzaak voor het bestaan, blijven bestaan van die oneervolle vaten is. Het is nog wel even aardig om nou eens even verder te kijken, want we zien dat die voorwerpen van zijn ontferming, dat die tevoren bereid zijn tot heerlijkheid. Die zijn tevoren bereid tot heerlijkheid. Hoe heeft God dat gedaan? Nou, God heeft eigenlijk in zijn voornemen vastgelegd dat al wie hem lief heeft, die mag weten dat hij een voorwerp van ontferming is. En we zien ongeveer datzelfde principe ook in Efesiërs 1 terug. Gaan we daar weer even naar kijken. Efesiërs 1, vers 4. Wat daar de grondslag van is. Sommigen zeggen van ja, daar heb je een heleboel mensen op aarde rondlopen. En God selecteert die uit om tot geloof te komen. En die selecteert hij uit om niet tot geloof te komen. En ja, God doet dat naar de mens, naar de aardse mens. Hij kiest die aardse mensen uit. En die aardse mens wordt uitverkoren. Nou, in Efesiërs 1 vers 4 zien we dat de basis van onze uitverkiezing niet ligt in ons, in hoe wij in het vlees zijn, maar gelegen is in het feit of wij in Christus zijn of niet. Want dat staat in Efesiërs 1 vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging, voor de nederwerping van de wereld, van de kosmos, in hem, in Christus, uitverkoren heeft. De uitverkiezing is op basis dat je in Christus bent. Je bent uitverkoren omdat je in Christus bent. En ja, God kan zich van tevoren die voorwerpen van ontferming voorbereiden. Hoe kan hij dat doen? Nou, omdat hij nou eenmaal voorkennis heeft. Hij weet dat van tevoren. Hij kan daarop anticiperen. En ja, op grond daarvan maakt hij zijn keuzes. Als je daar nog even wat verder op voortborduurt, dan is het ook nog wel even aardig om naar Efesiërs 2 vers 6 tot 10 te gaan. Want dat voorbereiden komen we ook in Efesiërs 2 vers 6 tot 10 terug. En dan lezen we eerst vanaf vers 6 eigenlijk ook weer dat het niet in onze eigen kracht gelegen is. Zoals we al in Efesiërs 1 ook een aantal versen daarvan zijn tegengekomen. Hè? Want Efesiërs 1 vers 6 staat dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Begenadigd in Christus. Ook dat is weer niet iets wat we zelf verdiend hebben. Nou, we lezen dan Efesiërs 2 vanaf vers 6. En heeft ons mede, of hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En overigens, ook dat is een boodschap die je niet veel hoort, waar je ook weinig mensen over hoort, over ons hemelburgerschap. En ik moet u zeggen dat toen ik voor het eerst, en dan hebben we het over al behoorlijk wat tijd geleden, over een jaar of 18 geleden, toen ik voor het eerst hoorde dat ik een hemelburger was, toen viel bij mij alles op zijn plaats. Toen begon ik het te snappen. En dat was voor mij een eye-opener. En ik denk dat een heleboel geloofsfrontaar mee te maken heeft dat je begrijpt dat je een hemelburger bent. En dat je daar ook naar leeft. En er zijn mensen die, laat het maar even zo noemen, in het geheimenis geloven, maar die snappen niks van het hemelburgerschap. Dat kan, hè? Dat je er helemaal niks van snapt. Dat je er wel, zegt van, nou ja, hè, we hebben zo'n bijzondere positie, we hebben dit en we hebben dat. En die gaan zich daarin beroemen, in die positie. Die zeggen, ik ben beter dan de ander. En ondertussen blijven ze ook nog het leven, voortleven dat ze hadden. Blijven ze zich gericht op dat mensen hen belangrijk vinden. En blijven ze gericht op hun eigen geneugten. Blijven ze gericht op ja, de begeerte van de jeugd, om het zo maar te zeggen. Het gaat erom dat je weet, niet alleen weet dat je een hemelburger bent. Maar dat je er ook in gaat staan en dat je op weg bent naar die hemel. En dat je dat op grond van genade hebt gekregen. Dat je weet dat je opgewekt bent en in de hemelse gewesten gezet bent. Nou, we gaan even verder lezen, want daar ging het hier niet over. Maar goed, u bent de zijpaadjes ondertussen gewend van mij. En dan lezen we verder. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Genade gericht op de toekomst. Even heel eenvoudig gezegd. Genade gericht op de toekomst. Want uit genade bent u zalig geworden, bent u gered. Door het geloof. En dat niet uit u. En dat was dus het probleem in Romeinen. Die dachten het wel. En als je goed de brieven van Paulus leest, dan zie je dat overal die genadeboodschap voortkomen. En overal eigenlijk die boodschap zoals in Korintië staat. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, omdat Gods genade in mij uit kan werken. Dat is wat we terugzien en wat hier ook weer zien staan. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Ook dat sluit weer zo mooi aan bij Romeinen. Daarom lees ik het ook. Ik had ook alleen vers 10 kunnen lezen, maar ik wilde deze versen er ook naar lezen. En dan zie je eigenlijk dat in Romeinen het fundament gelegd wordt voor datgene wat uiteindelijk later in Efeziërs wordt verkondigd. Komen we nu bij dat, want daar wilde ik met u over hebben, over dat wat van tevoren voorbereid is. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen, een nieuwe schepping, in Christus Jezus, om goede werken te doen. Ja, niet zoals sommigen zeggen van, nou ontvangen, ik wil het hebben van de Heer, het draait om mij. Of zoals ik laatst een voorbeeld hoorde in een gemeente, dan moest je elkaar 's ochtends begroeten met, ik ben een geliefd kind van God. Nou ja, je kunt beter zeggen, in dat opzicht, ja, God is genadig voor ons in Jezus Christus. Nog beter kun je zeggen, ja, God is groot. En God is een heerlijk God. En als ik dan om me heen kijk en ben op vakantie in de prachtige natuur, en u weet dat ik een voorkeur om een of andere reden voor de bergen heb. Maar dan zie je daarin ook de grootheid van God. Maar ook als je vanavond thuis zit en je zet je televisie aan op de EO. Ik hou niet van de EO. Maar die hebben een hele mooie natuurserie nou. Ah, dat is genieten, joh. En dan denk je echt van, hoe geweldig groot is God? Er kan toch nooit zomaar iets uit elkaar geklapt zijn en toevallig in elkaar zijn geflanst bij toeval. En nou zijn ze weer bezig met leven op een andere planeet. Ik denk van, joh, wat maak je druk om? Maak je nou eerst eens druk om het leven hier, op deze planeet? Om de zorg voor elkaar en hoe alles kapot gemaakt wordt hier. En dan hou je vooral bezig met het andere leven met een hoofdletter. Hou je bezig met het eeuwige leven. Dat is zo mooi. In die schepping kun je Gods grootheid zien. Nou, daar gaat het om. Gods grootheid. En hopelijk mogen we daarvan ook zelf in ons leven iets ervaren. En mogen we daarin ook iets bij elkaar van zien. Want ook wij zijn schepsels van God. Die zou het soms bijna vergeten. Want zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dat is die God van tevoren bereid heeft. Nou, daar kom je datzelfde woord tegen als ten aanzien van die voorwerpen van ontferming. Die voorwerpen van ontferming zijn tevoren bereid, maar onze werken, goede werken ook. Wat houdt dat in, dat van tevoren bereid? Betekent dat je niks meer hoeft te doen of dat je een marionet bent? Nee, ik meen dat we dat moeten opvatten als dat God de noodzakelijke voorwaarden heeft geschapen, zodat wij die goede werken kunnen doen. En dat God ook de noodzakelijke voorwaarden heeft geschapen, zodat wij mogen delen in zijn heerlijkheid. God heeft de hemeldeur opengezet, als we het hebben over het behoud. En wij mogen dan, door Jezus Christus, mogen wij daar al door zijn binnengegaan, in geestelijke zin. Maar straks mogen we ook echt dat heerlijke hemelse leven, mogen we gaan betreden. En dan is het echt niet zo, hè, dat je vroeger als kind dacht, dan ga je de hele tijd in de hemel alleen maar zijn lopen zingen tot in de eeuwigheid. Je moet er niet aan denken. Ik vind een liedje zingen leuk, maar het moeten niet te veel liedjes worden. Nee, je krijgt daar ook nog een taak, je krijgt daar nog een verantwoordelijkheid. En zo is dat ook met onze goede werken. God heeft de noodzakelijke voorwaarden geschapen. Ja, ons behoud, de verlossing in Jezus Christus, zijn woord, de kracht van de Heilige Geest, etcetera, etcetera. Van waaruit wij de goede werken mogen doen. Dat is zoals we dat mogen zien. En wat is dat goede werk dan? Nou, dat goede werk is alles wat wij uit geloof en liefde mogen doen. En alles wat wij mogen doen uit de kracht van de Heilige Geest. Ik geef er een voorbeeld nog van. Gaan we dan even naar Colossenzen 1 vers 10. En het hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Het bekende voorbeeld van iemand die dorst heeft een koud glaasje water geven. Ook dat is een, als je dat doet vanuit de liefde van Christus, is dat een goed werk. Colossenzen Colossense 1, vers 10. En dan komen we op het wandelen uit. Dan kun je er ook aan koppelen. Hè, dat goede werken doen. En dan doe je die goede werken doe je niet om je behoud te bewerken. Nee, maar dat doe je vanuit je behoud. En dat doe je ook vooral omdat je het wil. Hè. Er hoort een intrinsieke motivatie te zijn. Een motivatie van binnenuit. Bekrachtigd door de geest. En niet van buitenaf opgelegd. Zo van, oh, als ik dit niet doe, dan vindt men mij geen goed christen. Dat is natuurlijk vaak wel wat er gebeurt. Als ik dit niet doe, dan voldoe ik eigenlijk niet aan, ja, aan wat de kerk of wat de gemeente van mij verwacht. 1 Colossense 1 vers 10. Zodat u wandelt op een wijze de Here waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt. En als je het hebt over vrucht dragen, dan weten we dat de vrucht afkomstig is door de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. Dus het doen van goede werken, dat gebeurt vanuit een bekrachtiging, ja, van de Heilige Geest. En dat je dan uiteindelijk groeit in de kennis van God, de epignosis, de diepe kennis van God. En dat is niet zozeer een diepe feitelijke kennis, mijns inziens, maar dat is een kennis van hoe je met de Heere wandelt. Hè? Dan wordt het hier dan ook mee in verband gebracht. Met dat wandelen, vrucht dragen. Dat is een toegepaste kennis. Dat is wandelen in wijsheid. In wijsheid. En niet van kennis, ik weet dit, ik weet dat. Ik heb het hele plan op een rijtje. Nee, dat je er ook vanuit weet te wandelen. Dat je niet alleen weet dat je een hemelburger bent, maar dat je er ook naar wandelt. Dan gaan we terug naar Romeinen 9 vers 23. Ja, dat was nog eigenlijk de vraag die open stond van waarom moeten die oneervolle vaten blijven bestaan in het belang van de eervolle vaten? Waarom kunnen die niet gelijk kapot gegooid worden? Waarom kunnen die niet gelijk aan de kant gezet worden? Ik heb daar mijn gedachten over laten gaan. En ik zeg met nadruk van, dit is een beetje de interpretatie die ik heb. Dat moet u maar toetsen aan Gods woord. En dan moet u maar niet klakkeloos aannemen, niet gaan zeggen van ja, Sebastian heeft dat gezegd, dus dat zal wel zo zijn. Nou, dan kun je behoorlijk de mist ingaan. Hè? Want wat ik wel eens zeg, dat klopt wel eens niet. Maar ik heb daar mijn gedachten over laten gaan, want dat was wel een vraag die bij mij opkwam. Wat is de noodzaak voor het blijven bestaan voor de oneervolle vaten? Ik denk dat wanneer het ongelovige deel van Israël, want daar gaat het tenslotte over in Romeinen 9, definitief verstoten zou worden. En wanneer God dat definitief ook, dat heel Israël als volk aan de kant zou zetten, dan zou die olijfboom al omgekapt moeten worden. Natuurlijk weten we dat dat uiteindelijk gebeurd is, maar dat was hier in Romeinen 9 nog helemaal niet aan de orde. God die geeft als het ware zijn volk Israël nog een tijd. Hij geeft hen nog een kans, zoals hij het volk Israël in de koningentijd kans op kans gaf. En in dat geval zou dat ook betekenen dat wanneer die olijfboom omgekapt zou worden, dat daarmee ook de gelovigen, sommige ingeënt en sommige natuurlijke takken, meegesleurd zouden worden met de val van Israël als volk. En dan zouden we misschien kunnen zeggen dat, en dat is even een hele vrije interpretatie, op dat moment de tijd voor het lichaam van Christus nog niet rijp was. Dat die tijd er in Romeinen nog niet rijp voor was. Zodat God, zoals je ziet, dat God tot toch vaak zijn moment afwacht en daar bepaalde keuzes in maakt. Totdat de tijd rijp is, zoals we dat ook bij Farao zien. Volk Israël krijgt kans, of nee, Farao krijgt kans op kans. Volk Israël moet geduld, geduld, geduld hebben. Waarom? Omdat ze moeten beseffen dat God hen redt. En dat het niet te danken is aan de genade van Farao of te danken is aan hun eigen werk. Dat is het eerste punt. Dus ja, dat er nog ruimte is voor dat gelovige deel van Israël. Hè, dat zij niet gelijk ook het slachtoffer worden van het oordeel over het ongelovige deel van Israël. Het tweede punt, dat heb ik eigenlijk al genoemd. Hè, doordat Israël nog overeind gehouden werd, konden de gelovige tamme takken behouden worden en wilde takken ook ingeënt worden. En in dat opzicht is het wel even aardig om naar Romeinen 11, vers 17 en 18 te gaan. Want we zien ook dat doordat die van die tamme takken weggekapt werden, er ruimte komt voor de wilde takken. En dat God door het inenten van die wilde takken het volk Israël tot jaloersheid wilde prikkelen. Tot geloofsgroei wilde aanzetten. Helaas is dat uiteindelijk niet gelukt. Maar goed, daar was dus in Romeinen, de tijden van het schrijven van Romeinen, nog niet aan de orde. Alhoewel we wel de indruk toch wel krijgen dat Paulus het wel aan zag komen. Laten we nu even Romeinen 11, 17 en 18 lezen. Maar dan staat, als nu enige van die takken, van die tamme takken, van die ongelovigen uit Israël afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, ja, dat zijn dan de gelovigen uit de volken, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, ja, want de verbonden en beloften zijn van Israël, en dat is die wortel en die vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. Beroem u dan niet over de tegenover de takken die afgerukt zijn. Ga je niet beter voelen. Want die positie heb je niet uit eigen werken verdiend, maar uit genade. In dat opzicht zit daar ook voor ons een les in. Dat wij ons ook niet beter moeten voelen ten opzichte van ongelovigen. En ook niet beter moeten voelen ten opzichte van andersdenkenden. Zoals ik het ook wel eens mee heb gemaakt door een broeder die anders dacht en die zei tegen mij van, ja, dat moet jou nog geopenbaard worden, jij bent nog niet zo ver. Dat zijn hele foute opmerkingen. Die mag je al niet denken, maar laat staan zeggen. En dat is de les die we hieruit kunnen leren. Dat is niet handig. Dan moet je ook met denken van, ja, maar hij ziet het echt niet. Ja, maar hoe zou jij het vinden als dat tegen jou gezegd werd? Hè? Ja, niet zo aardig. Nou, als nu het enige van die tamme takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijf bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, als je toch meent beter te zijn, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Jullie worden gedragen door die belofte van Israël. Dat zegt wat Paulus hier tegen die gelovigen, tegen die geloofsgroep hier zegt. Nou, zo komt er door het uitrukken van die ongelovige tamme takken ruimte voor die wilde takken die het volk, het ongelovige volk Israël, ja, extra moest aanzetten om toch die Messias aan te nemen. Doordat ze zagen dat die heidenen, hè, die volken, deel kregen aan het spreken in de tongen en aan genezingen, moesten ze toch aan het denken gezet worden. Dat is het tweede punt. En het derde punt, ja, is eigenlijk dat het ongeloof van Israël voor de gelovigen, zowel uit Israël als uit de volken op dat moment, tot voorbeeld diende. In dat opzicht is het handig om Romeinen 11 vers 22 nog even te lezen. Want daar zien we dat wel terug. Zie dan de goede tierenheid en de gestrengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echte goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. Ja, wat is dat we hier zien? Dus die ongelovigen, diende als een voorbeeld voor de gelovigen. Zo van, joh, dit kan er van je terechtkomen. Dat je die verbonden en die beloften verliest. Is er wat?
Ja, er wordt gelezen naar iets, maar
het is hier koud.
Het is hier koud.
Oh, nou.
Okay.
Nou, zit die kachel nog een paar graden hoger? Is wel lekker. Ja. Nou, waar we weer verder. Het ongeloof van Israël diende dus tot voorbeeld voor de gelovigen. Nou, dat is eigenlijk de vraag, hè. Van ja, wat is nou de noodzaak voor het blijven bestaan van die oneervolle vaten? We gaan weer terug naar Romeinen 9. Romeinen 9 en we gaan naar vers 24. Vers 24. Ja, het gaat best wel snel om mij doen. Hè? We hebben drie versen behandeld. We gaan aan het vierde beginnen. En dan lezen we in vers 24 het volgende. Hen heeft hij ook geroepen. Ja, daar komen we weer die roeping weer tegen. Hè? U weet nog, ik heb het eerder gezegd ook van, Het algemene gedachte is dat het in Romeinen 9 om uitverkiezing gaat. Nou, daar gaat het niet om. Het gaat over roeping in dit gedeelte. En er staat hier ook boven in mijn herziene statenvertaling. Bij ons in Den Haag hebben ze het over de Haagse statenvertaling. Ja, eigendunkelijk volkje daar in Den Haag, hè, die Hagenezen. De vrijmacht van de verkiezing staat hier boven. Maar het moet zijn de vrijmacht van de roeping. Want uitverkiezing wordt maar één keer genoemd. He, en dat in vers 11. En roeping wordt maar liefst 5 keer genoemd. Hen heeft hij ook geroepen. Namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, ook uit de volken. Ja. In dit vers zien we dus duidelijk terug wie de voorwerpen van ontferming zijn. Wie zijn de voorwerpen van ontferming? Nou goed, we hebben natuurlijk al wel eerder gezien die voorwerpen van ontferming. Dat zijn in ieder geval zij die lief hebben. En waar komen die dan vandaan? Nou, daar staat hier dan eigenlijk, hen heeft hij geroepen, namelijk ons. Dan zou je denken, ons is zijn geroepen, hè? Dat groepje mensen is geroepen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Nou, dat geroepen, dat heeft hier in eerste instantie betrekking op Joden en heidenen. Dus eigenlijk had je eerst twee aparte groepen, Joden en heidenen. En daar zijn gelovigen uitgeroepen. En wie waren dat dan? Ja, van wie God van tevoren wist dat ze hem lief zouden hebben. En die worden dan vervolgens ons. Dus je zou eigenlijk beter kunnen zeggen, hen heeft hij ook geroepen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Namelijk ons. Of zoals er staat, dat het evangelie eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek is. En ja, die vormen dan uiteindelijk een eenheid, geënt op die tamme olijfboom, wat ook weer niet echt een eenheid is, want aan de ene kant zie je tamme takken, en aan de andere kant zie je wilde takken. En die wilde takken, die horen er eigenlijk niet. Die worden dan maar een beetje gedoopt, die worden maar een beetje getolereerd. En dat is het grote onderscheid met het lichaam van Christus, waarin geen enkel onderscheid is. Waarin geen enkel verschil is. Dan maakt het niet uit of je nou een Jood bent, of dat je nou een Griek bent, dat je nou een barbaar bent of een skiet bent, dat maakt niet uit. Maar hier zie je nog wel dat verschil ergens terugkomen. Hen heeft hij geroepen. Eerst uit de Joden, maar uiteindelijk ook uit de heidenen, uit de volken. En ja, dat wordt dan ons. Dat is wat we hier terugzien. We hadden de vorige keer ook nog even gelezen uit Romeinen 15. Gaan we nu ook nog een keer doen. Ja, wie zijn nou deze heidenen? He, zijn die heidenen? Ja, zeggen sommigen. We gaan het straks over Hosea hebben. En Hosea is aan de 10 stammen geschreven. Dus die heidenen zijn de 10 stammen. Ik zal u eerst al zeggen, dan kom je in de problemen. Want dan, als je dan consequent gaat lezen, dan ga je de gedeeltes die erop volgen, die zijn afkomstig uit Jesaja. En in Jesaja gaat het over Juda en Jeruzalem. En dan gaan we eigenlijk zeggen, ja, Hosea, ja, daar staat het, gaat het over de 10 stammen. En daar staat het eigenlijk best wel positief. Dus die 10 stammen, die worden hier aangenomen. Maar als we dan vervolgens gaan lezen in vers 27 straks Romeinen 9, waar Jesaja over Israël uitroept, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand der zee, slechts een overblijfsel zou behouden worden. Ja, dan zou je daaruit kunnen suggereren dat die twee stammen, dat Juda, waar het in Jesaja over gaat, ja, dat er maar heel weinig van overblijft. Of dat, misschien wel, dat, of dat die misschien wel helemaal aan de kant geschoven worden. Nou, daar kom je onder andere al mee in de knoei. En nogmaals, in Romeinen 9 gaat het niet om vervulling van profetie. Maar het gaat om voorbeelden die genoemd worden. Een voorbeeld over Abraham. Een voorbeeld over Jacob. Een voorbeeld over Mozes. Het zijn allemaal voorbeelden. Een voorbeeld van Farao. Het voorbeeld van het pottenbakkerswerk. En dan krijgen we het voorbeeld uit Hosea. Daar gaan we straks nog bij stilstaan. Gaan we nu even naar Romeinen 15. Daarin worden we bepaald wie nou die heidenen zijn, wie nou die volken zijn. De vorige keer ook al gelezen, maar laten we het nou maar voor de overtuiging nog eens even doen. Romeinen 15, vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis geworden, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken, vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. Nou, en als je die gedeeltes nou eens na gaat lezen, als je er nou eens op naslaat, die gedeeltes uit het Oude Testament, en dan kun je niet anders dan omheen, dat het daar gaat om volken buiten Israël. En zodoende, ja, als je ook nog verder in Romeinen gaat kijken, ja, dat uiteindelijk door de volheid van Israël, ja, de heidenen nog meer gezegend zullen worden. Als Israël tot zijn bestemming komt, nou, hoe komt Israël tot zijn bestemming? Ja, dat is wel als heel Israël, als 12 stammen. En die heidenen, ja, dan kom je daarmee in de knoop. He, als je dat dan weer als een andere, als je dat weer als een onderdeel van Israël gaat zien, dan zeg maar de 10 stammen. Dus al heel duidelijk wat we hier zien, dan kunnen we eigenlijk gewoon, we kunnen daar niet omheen, dat die heidenen gewoon de volken buiten de 12 stammen van Israël zijn. Dat even dus terzijde. En dat dus even vanuit Romeinen 9 vers 24. Ja, en dat heeft er natuurlijk ook alles mee te maken dat we straks verder gaan. En dat zal in vers 25 en 26 zijn. Met die profetie van Hosea. En daar gaan we straks ook naar kijken. Laten we toch eens vast vers 25 en 26 lezen. Dat is een beetje een inleiding. En daarna wil ik nog één vraag met u behandelen. Maar vers 25 en 26 vast als intro voor de middag. En er staat dan, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, ook hier staat weer roeping trouwens, kaleo, mijn volk en de niet geliefde, geliefde. Ik zal niet mijn volk roepen, mijn volk en de niet geliefde, geliefde. En vers 26, en het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Ook daar vinden we weer roeping terug. Hè? Zo zien we hier, maar het gaat hier om roeping. Nou, waar we dus in de vorige verse voorbeelden gebruikt zagen, daar zien we dat ook hier weer gebruikt. Paulus haalt Hosea als voorbeeld aan. En eigenlijk is het voorbeeld dan hier, zoals het verstoten Israël, zoals de verstoten 10 stammen, door God weer aangenomen worden. Ja, zo neemt God nu de gelovigen uit de volken aan. Daar vind je een parallel in. Daar vind je een vergelijking in terug. En ja, eigenlijk als je dan dit gedeelte zo leest, dan zou je ook een beetje de indruk krijgen dat deze tekst laat zien dat de hoop die er eens voor Israël in zijn algemeen was, nu in zekere zin aan de volken gegeven is. Zoals we het eigenlijk ook in Romeinen 11 vers 17 terugzien. Hebben we net ook al gelezen. Maar dan zie je dat eigenlijk die tamme takken, of die wilde takken, de plaats van de tamme takken innemen. En dan heb je die vervangingstheologie, zoals ze dat dan noemen. Ja, daar zit aan de ene kant wel wat in. Maar die is wel doorgeslagen toegepast. Waarin men heeft gezegd, van ja, de kerk is helemaal in de plaats van Israël gekomen. Hè. Men heeft eigenlijk gewoon feitelijk die hele olijfboom omvergehakt. Nou is die olijfboom wel omvergehakt, maar wel met het doel dat er uiteindelijk, dat hij weer op zal bloeien, dat hij weer op zal groeien. En daar is niet iets ontstaan op grond van de belofte aan Israël gedaan, maar er is uiteindelijk iets ontstaan wat er nog voor Israël was, namelijk het lichaam van Christus. En zo is men alles door elkaar gaan halen en ja, heeft men ook Israël de hoop ontnomen. Romeinen 11 vers 17, waar er staat, als nu enige van die takken afgerukt zijn, geetje snel, als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, ja, ze hebben de plaats ingenomen van die ongelovigen uit Israël. Echte Israël blijft wel staan. We houden de wortels, we houden de stam, en er zijn ook nog tamme takken. en die wilde takken zijn mijn vreemdelingen, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Nou, dat is wat we hier zien staan. Dus in zekere zin is de hoop die geheel in Israël was gegeven, nu aan de heidenen gegeven. En dan gaan we vanmiddag stilstaan bij Hosea. Maar voordat we gaan pauzeren wil ik nog één vraag met u behandelen, want die had ik de vorige keer eigenlijk meegegeven. Om eens over na te denken. En die vraag is, daar heb ik nog net een paar minuten de tijd voor, die vraag is, die ook bij mij opkwam bij het bestuderen van dit gedeelte. Waarom gaat God niet de weg van het koninkrijk met Israël en de volken, maar gaat hij de weg van de gemeente der eerstgeborenen? Waarom gaat God niet de weg van het koninkrijk met Israël en de volken? Want ook dat koninkrijk, als je in de profetieën leest, de zegeningen van het koninkrijk hadden toch uiteindelijk ook een uitwerking op de volken. Maar daar kiest God niet voor. God gaat de weg van de gemeente der eerstgeborenen. Waarom doet hij dat? Nou, binnen de weg van het koninkrijk gaat God met Israël als volk om. Wordt Israël als één geheel gezien. En als de leiders van het volk God niet gehoorzamen, dan wordt het hele volk aan de kant gezet. Hoe was dat nou in de Romeinen tijd? Ja, de leiders van het volk, de geestelijke leiders, we zien het telkens terug, nemen Christus niet als de Messias aan. Wat moest er dan nog feitelijk gebeuren in zo'n situatie? Nou, dan moest heel Israël als volk aan de kant gezet worden. Dat wil God nog niet. God geeft zijn volk nog een kans. He? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dat hele volk wilde de Messias niet, omdat de leiders dat niet wilden. En zodoende had God dat volk aan de kant moeten zetten. Om de individuele gelovigen, of om eigenlijk te zeggen, om de mensen die niet die leiders waren, toch de toegang tot God niet te ontzeggen, is God de weg van de gemeente de eerstgeborenen gegaan. En wat is dan het verschil? Nou, de weg van het koninkrijk handelt God met volken. Bij de gemeente de eerstgeborenen, gaan we kijken, Hebreeën 11, dat begint al bij Abel, daar gaat het om individuen. Daar kun je als individu deel aan hebben. En zodoende gaat God daar die weg van de gemeente de eerstgeborenen, waarin God met individuen kan handelen. En zodoende vinden we ook natuurlijk in het eerste deel ook van Romeinen 8 natuurlijk met name, ook dat individuele gedeelte centraal staan, die individuele roeping. Dus, in dat opzicht hebben we daarmee deze vraag behandeld. Hè. God gaat de weg van de gemeente de eerstgeborenen, omdat God daarin met individuen kan handelen. Tot zover.